Dit is de VNG Praat Mee, podcast voor gemeenten. De nieuwe podcast VNG Praat Mee gaat over een onderzoek van de ROB. Decentrale taak is politieke zaak naar een sturende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein. We gaan erover doorpraten met Albertine van Vliet-Kuiper. Onze gasten kunnen zich natuurlijk altijd eerst even kort voorstellen. Dus kun je je kort voorstellen?
Ja, graag. Ik ben Albertine van Vliet-Kuiper en ik zit al een jaar of 30 in het openbaar bestuur. Als dijkgraaf, als burgemeester. En ook al vrij lang lid geweest van de ROB, de Raad voor het Openbaar Bestuur. En heb me al in twee generaties over dit onderwerp met dit advies bemoeid.
Ja, want hoe werkt dat zo'n ROB-lidmaatschap als burgemeester? Want dan ben je ineens raadslid.
Ja, maar dat is toch een ander soort raad, inderdaad. Maar ik voel heel erg, ik voel me heel erg verwant met raadsleden. Dus dat sowieso. Maar in de Raad voor het Openbaar Bestuur heb je ondersteuning. En ben je eigenlijk meer degene die meekijkt naar de grote lijnen. En wat zou nou de conclusie kunnen zijn van dit onderzoek. Dus we praten met z'n allen over het onderwerp mee. Maar er zijn meestal twee mensen. En in dit geval waren Hoeri en ik het, die dit advies hebben begeleid.
Ja, want de ROB is een onafhankelijk adviesorgaan, hè, van regering en parlement.
Ja.
Je hebt heel veel gedaan over het ROB.
Ja, we hebben wel een paar. Ik kijk met ontzettend veel plezier terug naar een paar hele leuke adviezen. En vooral de adviezen die gingen over voor het lokale openbaar bestuur. Ik vind het advies over 15,6, 15,7, 15,9... Je ziet het, maar in ieder geval ruim 15 uur moet je besteden aan je raadslidmaatschap als je raadslid van een gemeente bent. Dat is ook een mooi advies waar ik vaak nog aan refereer als ik bij gemeentes mag werken. Van denk erom, het is geen appeltje eitje, je doet het er niet even tussendoor. Het kost tijd, maar die tijd moet je dan ook leuk gaan benutten.
Ja, dus je hart ligt wel echt bij onderwerpen uit de praktijk.
Ja, ik ben een localo, zoals dat heet.
Ja, want ik heb een mooie quote gevonden op internet. Als burgemeester zag ik de praktijk, maar bij de ROB mocht ik over de theorie nadenken. Dus een soort van pluk uit twee werelden.
Ja, dat zijn twee kanten. En ik heb me aan beide werelden altijd gelaafd. Ik heb ook in de Raad voor Verkeer en Waterstaat gezeten. Dat vond ik ook fantastisch toen ik dijkgraaf was. Het zijn plekken waar je ook de tijd krijgt om na te denken.
Ja. Nou, laten we doorgaan naar het onderzoek waar we hiervoor zitten. Decentrale taak is politieke zaak. Misschien nog even goed om even kort terug te blikken. Want hoe is dit onderzoek tot stand gekomen?
Ja, en dat is ook eigenlijk de reden waarom ik hier nu zit. Ik ben een beetje een buitenspeler in de ROB. Want ik ben niet meer officieel herbenoemd. Mijn periode zat erop. Maar ik mocht nog eventjes bijtekenen omdat ik het eerste onderzoek heb gedaan. Direct na de decentralisatie was er de vraag vanuit de Eerste Kamer vooral van kijk naar wat er gebeurt op dat lokale niveau als er zoveel taken bij hun worden neergelegd. Krijgen ze grip op de materie? Kunnen ze sturen? Nou, en we hebben toen geconstateerd, het was veel te kort eigenlijk anderhalf jaar na het neerdalen van de stof. Dan kan je nog niet echt onderzoeken, maar toen hebben we wel vooral gekeken naar wat gaat goed en wat hebben ze gedaan in de voorbereiding, de gemeenteraden dan, ze, om die taken tot zich te nemen. En wat wij constateerden in de eerste fase was vooral damaging control. Zorgen dat er geen dingen fout gaan, dat mensen niet tussen wal en schip vallen, dat je de mensen goed in het vizier hebt waar hulp en zorg voor nodig zijn. En nu de tweede fase, nou zijn we na 5 jaar, is er veel meer behoefte aan om grip te krijgen op de opdracht. Hè? Eerst was het gewoon zorgen van ze hadden heel veel reserves ook. Heel veel gemeentes hadden gewoon gespaard om te zorgen dat er geen geldgebrek zou zijn en dat iedereen geholpen kon worden. Maar de discussie over willen we wel iedereen helpen en moeten we ook wel iedereen helpen, die discussie werd nog niet gevoerd. En dat begint nu te komen.
Ja, want dit is echt een geschikt moment ook om even terug te blikken op die decentralisatie. Ja, het kon nu pas.
En na 5 jaar is er eigenlijk nog, mag je nog niet zeggen van het is hopeloos, het gaat niet. Nee, we zijn er nog niet, maar er zijn wel al interessante nieuwe lichtpuntjes.
Ja, het onderzoek naar een sturende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein. Die ondertitel is niet voor niets gekozen, denk ik. Wat is de conclusie van het onderzoek?
Nou, dat de gemeenteraad in plaats van controleren van de uitvoering, waar ze eerst een beetje op dreigt te gaan zitten, hè, van komen we uit met het geld en worden de taken wel uitgevoerd, naar vooral die uitvoerende kant terug naar opdracht geven. Dus zet het college in de modus van u voert uit. Bemoei je niet met die uitvoering, maar ga dan wel goed nadenken met elkaar. En praat daarover in de raad. Wat vinden we eigenlijk van dat sociaal domein? Wat willen wij als gemeenschap nou eigenlijk in de volgende generatie doorzetten? Nou, en dat heeft heel veel te maken met nadenken over welke waarden hebben wij in het leven? Wat is onze gemeenschap? Wat moeten wij als overheid doen en wat kan bijvoorbeeld, wat kunnen andere organisaties voor ons overnemen? Nou, die fundamentele positiebepaling, en dat is natuurlijk politiek bedrijven. Daar zal ook heel verschillend over nagedacht worden, want de VVD vindt waarschijnlijk dat een burger veel meer uit eigen kracht moet doen. En iemand van de SP of van een andere sociale partij zal veel meer denken van we moeten mensen helpen. Maar de waarheid ligt ergens in het midden en daar moet je de discussie over doen.
Ja, want die waarde, dat is wel mooi dat je het zegt. Het is wel eigenlijk de bedoeling zijn dat Geert en Bogaert, Thorberg hoogleraar, ook in de studio zou zijn. Maar hij kon er niet bij zijn, dus we hebben hem even gebeld. En hij gaat ook in op die waarde van de gemeenteraad, de vergelijking met familiebedrijven. Dus daar gaan we nu even kort naar luisteren. Ja.
Bellen met de bestuurder.
Meneer Bogaert, wat fijn dat we u nog even kunnen spreken voor onze podcast. Zou u zich misschien even kunnen voorstellen voor onze luisteraars?
Mijn naam is Geert en Bogaert en ik ben sinds een paar maanden hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. Dat is ook wel bekend als de Thorbecke leerstoel. En daarin ben ik de opvolger van Job Cohen die de leerstoel voor mij bekleed heeft.
En waar houdt u zich dan vooral mee bezig? Is dat met het sociaal domein?
Ik kom vanuit het staatsrecht, het institutionele verhaal. Dus ik let daar in de eerste plaats op. Ik let op de overheden als organisatie. Alle overheden, niet zijnde de centrale overheid. Maar meer nog dan dat probeer ik de ontwikkelingen te volgen. En als het over de ontwikkelingen in decentrale verhoudingen gaat, dan is het sociaal domein wel een van de grootste dossiers. Dus daar heb ik al heel wat uren in zitten.
De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een advies uitgebracht over de invloed van decentralisaties in het sociaal domein op het functioneren van de lokale democratie. Wat vindt u daarvan?
Ik vind het een mooi rapport. Vooral omdat het eigenlijk bij mijn weten de eerste keer is dat nu eens in de vorm van een rapport, dus ook echt met onderbouwing, wordt vastgesteld dat er nauwelijks of geen sprake is van politisering in het sociaal domein. Dat werd al wel vermoed in columns en essays. Maar de Raad is dan weer de eerste, dat is ook de plek van de Raad, daar is de Raad goed in, om daar een echt rapport over te maken. En dan zie je dat het vermoeden inderdaad lijkt te kloppen. Dat in de afgelopen 5 jaar nou niet echt het soort politisering heeft plaatsgevonden waar ze destijds op hoopten. Het soort politisering waarbij je in verkiezingen raadsleden hebt die zich moeten verantwoorden voor de hoeveelheid aanspraken die er in het sociaal domein is. Of politieke debatten in de gemeenteraad over of allemaal niet met ezeltjes, jeugdhulp met ezeltjes, of dat nou wel of niet een goed idee is. Daar zouden inhoudelijke politieke debatten over hebben moeten plaatsvinden. Was destijds het idee en dat blijkt, constateert de Raad van het Openbaar Bestuur nu met enig wetenschappelijk gezag, niet het geval.
En bent u van mening dat er wel meer sprake van zou hebben moeten zijn, van die politisering?
Nou, de lokale democratie is ermee gediend. Sterker nog, ik zie niet zo goed in hoe het zonder kan, als dat wel zou zijn gebeurd. En als het niet politiseert, dan democratiseert het ook niet. En als het niet democratiseert, dan is het eigenlijk heel inefficiënt om het te decentraliseren. Dan kost het alleen maar heel veel geld. En want het idee was dat er meer autonomie mee zou worden gerealiseerd. Dat gemeenschappen zelf kunnen besluiten. Wij willen in onze gemeenschap die en die zorg hebben. En dat rechtvaardigt dan wat je decentraal organiseert. Ook als het meer kost in de organisatie daarvan. Als dan de belofte zich niet verwezenlijkt, als die lokale politiek niet van de grond komt, ja, dan heb je alleen maar een heel inefficiënt georganiseerde vorm van zorg. Dus het is cruciaal dat de cruciaal voor de decentralisaties in het sociaal domein, dat er ook een politiek aspect aan zit.
De heer Jan Douwe Elsengraan, die hint hier ook een beetje op, hè? In een stukje die hij onlangs heeft geschreven in het Binnenlands Bestuur.
Ja, zeker. Die signaleert hetzelfde. Dat hij altijd alleen maar een uitvoeringskwestie is. Dan is het heel inefficiënt om het aan de decentrale overheden over te laten. Waarom zou je dat doen? Dan kun je beter, net zoals de Belastingdienst georganiseerd is, gewoon lokale kantoren maken. Ik vind overigens dat de oplossing die Elsenga nu voorstelt om het dan maar bij de gemeente weg te halen, dat wat uitvoering is, ben ik het niet mee eens. Althans voorlopig niet. Omdat ik denk dat er meer mogelijkheden zijn om toch te politiseren.
En hoe zou dat kunnen, volgens u?
Volgens mij zou dat kunnen door iets meer door te relativeren, door de dualisering te relativeren. De dualisering heeft als model aan de gemeente opgelegd dat de politieke sturing vooral via de kaderstellende rol van de gemeenteraad zou moeten. Dat is toch een beetje een model wat ook in dit rapport de norm is. Maar dat model van die kaderstelling zal in het fysieke domein gewerkt hebben. In het sociaal domein werkt die kaderstelling eigenlijk niet of nauwelijks. Mm-hmm. Dat is ook wat de raad constateert. Die kaderstelling, zoals die klassiek is opgevat sinds de dualisering, daar kan je niet zo heel veel mee in het sociaal domein. Omdat het lastig is om daarmee de verschillen te maken. En dan zegt de Raad van het Openbaar Bestuur, zegt dan, nou ja, je moet dus goed spreken met elkaar over wat je dan een relevant kader in het sociaal domein vindt. En je zou ook eens meer moeten spreken over de maatschappelijke waarden achter de kaders. En op die manier kan je toch een soort aangepaste vorm van kaderstelling in het sociaal domein krijgen. En dat lijkt mij een zinvolle weg om het daarover te hebben over wat is nou eigenlijk de plek van die kaderstelling in het sociaal domein. Hoewel ik het overigens met de richting van de raad niet helemaal eens ben.
En waar zit hem dat precies, waar u het niet mee eens bent?
Nou ja, ik denk dat de raad beroept zich dan op een soort gemeenschappelijkheid in de gemeenteraad die ze vergelijkbaar vinden met de aansturing van een familiebedrijf. En dan denk ik, ja, misschien is de realiteit van een individueel raad dit daarmee niet helemaal te vergelijken. En ik zou denken dat er reden is om wat meer, nog verder te relativeren wat de raad moet doen in het sociaal domein. Dat het niet uitsluitend kaderstelling hoeft te zijn. En dat we een beetje de ombudsfunctie, de volksvertegenwoordigende rol, wat meer naar voren halen. En raadleden wat vaker aanmoedigen om gewoon in de mailbox van de fractie te kijken. Daar te lezen welke ervaringen door de gemeenschap op de raadleden worden afgevuurd. En daar dan op een verstandige manier politiek van maken. En je daar niet laten wegzetten door het college dat het uitvoering is waar je niks mee te maken hebt. Of door Elsenga dat het uitvoering is die je eigenlijk niet bij de gemeente zou moeten hebben. Of misschien door je collega's die zeggen dat het incidentenpolitiek is die een fatsoenlijke raad niet zou moeten veroefenen. Maar gewoon op een eerlijke manier zeggen, dit is een ervaring van onze burgers in onze gemeente. Die hebben dit en dit meegemaakt aan de keukentafel. En of de wethouder geeft aan dat het niet klopt. Of de wethouder geeft aan dat het een incident is. Of de wethouder gaat er alles aan doen om te garanderen dat het nooit meer gebeurt. En dan heb je volgens mij wel degelijk grip en wel degelijk sturing. Maar hoef je niet op voorhand te zeggen wat precies het kader is waarop je stuurt. En volgens mij is dat een veel realistischer benadering van wat de raad dit waarschijnlijk wel gaat doen.
In de studio zit mevrouw Albertine Vliet-Kuiper. Heeft u misschien nog een vraag voor haar?
Ja, ik las dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming van dit rapport. Zelfs langer voor in de raad is gebleven. Daar zijn wij met z'n allen heel blij mee. En omdat zij dus zo'n belangrijke rol in dit rapport heeft geschreven, ben ik eigenlijk benieuwd waar die vergelijking met het familiebedrijf precies vandaan komt. En het is een belangrijk staartje in het rapport, dat de hogere vormen van sturing met de missie en de doelen en de maatschappelijke waarden en dan helemaal zo naar beneden met de piramide, met onderaan de uitvoering, dat die piramide die ontleend is aan het familiebedrijf, waar komt die vandaan? Waarom heeft de raad ervoor gekozen om hier de gemeenteraad te vergelijken met een familiebedrijf? Is dat een ingeving? Is dat onderbouwd met een vergelijking van de overeenkomsten en de verschillen? Dat vraag ik me af.
Nou, we gaan deze vraag voorleggen aan mevrouw Van Vliet-Kuiper. Meneer Bouwgaard, ontzettend bedankt voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Ja, de vraag van Geert en Bogaert. Ik denk dat voor de luisteraars belangrijk is dat hij verwijst eigenlijk naar een plaatje op pagina 58. En dat is een piramide. En in die piramide staat waarden bovenaan. Dus...
Ja, ik begrijp wel dat de verwijzing naar het familiebedrijf misschien wat verwarrend kan zijn. Maar waar het vooral om gaat is dat ons was opgevallen dat er in de gemeenteraad een soort keuzeschaamte is... om voluit te gaan praten, waar sta ik nou eigenlijk voor in dat sociaal domein? Dat doen ze niet als het gaat om snelheid op de weg rondom je gemeente. Daar durft iedereen zich wel over uit te spreken. Het moet lager of het moet sneller. Maar over deze drie wetten, die gaan allemaal over mensen die toch een beetje tussen in de knel zitten. Hè? Of de jeugd die met problematiek zit, of het is... De participatiewet die gaat over mensen die geen werk hebben en wel naar het werk toe moeten. En durf je wel bouten uitspraken te doen over de uitvoering van die wet? Of zeg je dan maar gewoon van, nou, we moeten het voor al die mensen maar gewoon goed regelen. Nou, en dan kom je terug op van, ja, maar in de raad moet gewoon politiek bedreven worden. Dat mag je niet ontlopen. En dan kom je op dat punt van, ja, maar waar moeten ze het dan over hebben? Dan moeten ze het hebben over... De waarden die liggen achter bepaalde begrippen die als mantra's in beleidsnota's staan. Die beleidsnota's staan vol met van op eigen kracht. Ja, wat op eigen kracht? Wie op eigen kracht? En hoe lang? En tot met welke prijs? Of moet je gewoon durven zeggen, ik vind dat als iemand 10 jaar in de bijstand zit en geen zin meer heeft en niet te mobiliseren is, dat we op moeten houden om onszelf voor de gek te houden dat die mensen nog... naar de arbeidsmarkt gaan gekomen of zinvolle invulling geven. Want dat hadden ze waarschijnlijk toch al eerder gedaan als die potentie. Nou, dat debat, dat gaat over waarden van... Nou ja, in hoeverre willen wij als gemeente dingen op zijn beloop laten... of wat vinden wij dat echt bovenaan op onze agenda moet staan? Nou ja, daar moet de discussie over komen. En vandaar dat wij ook een beetje zijn gaan aanschurken... tegen het advies wat de NSOB heeft uitgebracht... Wat gaat over niet professionaliseren, maar politiseren. Een raadslid hoeft niet te weten hoe dik het asfalt moet zijn op het fietspad. Maar hij moet wel weten dat asfalt een veilige manier is om een fietser van A naar B te krijgen. En dat zijn waarden.
Ja, want als ik het onderzoek lees, dan zie ik eigenlijk een soort 3 thema's naar voren komen. En je bent nu eigenlijk ingegaan op 1 van die thema's die ik dan zie. En dat is dat zorg een weinig politiek karakter heeft.
Had. En ik vind dat het moet hebben.
Ja, helder. Dan lees ik er zelf nog 2 uit, dus maar corrigeer me als ik verkeerd zit. Gemeenten hebben te maken met een rijk dat tussentijds ingrijpt. En misschien nog wel belangrijk om even terug te gaan naar de start van de decentralisatie. Decentralisatie, het kost ook tijd. Laten we daarmee beginnen.
Ja, het kost tijd en geef gemeentes ook tijd om hun fouten te maken. En ga niet bij de eerste, de beste debakels gelijk denken dat je weer taken moet terugnemen. En dat is wel de grootste ergernis, ook voor de VNG, heb ik begrepen, van het afgelopen jaar geweest op het gebied van de jeugdproblematiek. Dat dan ineens het ministerie zegt van ja, misschien moeten we toch nieuwe maatregelen of nieuwe beleidsregels gaan stellen. Of het misschien wel terugnemen.
Ja, en daarmee is eigenlijk de boodschap van nou, die decentralisatie hebben tijd nodig. En op het moment dat er weer nieuwe wetten of nieuwe randvoorwaarden komen, dan moet de gemeente daar weer rekening mee gaan houden. En kunnen ze niet die waardediscussie voeren.
Nou ja, en ik vind dat daarin ook een hele belangrijke taak ligt voor de Griffie. De Griffie moet de gemeenteraad gewoon veel beter ondersteunen met het in die positie brengen van een raad als opdrachtgever. En ik vind dat een burgemeester moet daar ook de lol van inzien. Dat het gewoon... Kijk, we hebben een dualisme en de raad is gewoon eigenlijk... komt bij sommige terreinen niet aan die opdrachtgeversrol toe. En daar moeten ze toe verleid worden.
Ja, dus nou, dat zit in de aanbevelingen. Daar gaan we later nog over hebben. Nee, geef niet. Het is altijd mooi als iemand bevlogen vertelt. Want ik wil nog even terug richting de conclusies. Daar heb je een soort drieluik op die conclusies. Bestuurlijk proces, bestuurscultuur en bestuurlijke context. Dat zijn de 3 punten waar het onderzoek op ingaat. ja, uit het bestuurlijke proces, die conclusies, ja, daar lees ik bijvoorbeeld iets van dat financiën leidend zijn bij een gemeenteraad. En dat is waarschijnlijk weer die oude discussie van waarde of meer op de uitvoering.
Ja, en de angst dat je niet uit zou komen met het geld. Je wist natuurlijk als gemeente, we krijgen die taak en er wordt ook tegelijkertijd een bezuiniging ingeboekt. En dat heeft wel een soort kramp gegeven van, oh, maar als er maar geen mensen tussen wal en schip gaan vallen. Dus die financiële kramp is wel een hele leidende geweest de afgelopen 5 jaar. En we merken nu dat gemeentes gewoon ophouden met gaten te dichten uit andere domeinen. Want dat gebeurde, hè? Doordat er tekort kwamen op het sociaal domein, gingen ze uit een ander, bij de ruimtelijke ordeningspot er geld lenen.
Ja, dat was ook een conclusie, een taboe op bezuinigen.
Ja, ja, een taboe om keuzes te maken. Dat is eigenlijk nog veel erger.
Ja, dus, maar daar staat ook, de raad heeft niet voldoende beleidsruimte.
Maar ja, ze hebben het wel. Ze hebben het wel, maar ze zien het niet. Omdat het zo complex is, omdat het ook zo'n mega grote operatie was met 3 grote wetgevingstrajecten, hebben ze ook te weinig overzicht om te zien van waar zit mijn ruimte? En dat vind ik nou juist de leuke uitdaging om de raad daarmee te helpen. Om die ruimte op te zoeken.
Maar komt in de praktijk dan ook voor dat een college een voorstel doet aan de raad en dat er eigenlijk weinig keuze is? En...
Ja, maar een college zou natuurlijk ook netjes een keuze kunnen voorleggen aan de raad. Gewoon van, luister, er zijn 3 mogelijkheden om naar Rome te gaan.
Ja. Ja, en in het bestuurlijk proces lees je ook veel meer van over de regionalisering. Dat veel in samenwerking gebeurt. Dus dat betekent ook dat misschien minder in de raad belegd wordt.
Nou ja, maar dan nog moet de raad praten over als een samenwerking de uitvoering te hand neemt, dan moet je als raad wel nadenken, wat wil ik uitgevoerd hebben? Dus het blijft steeds naar die beweging naar veel meer aan de voorkant van een proces gaan zitten.
Ja, de conclusie eigenlijk helder van, hè, de raad moet het stuur terugpakken.
Ja, en die moeten dat ook leuk vinden.
Ja, ja. Tweede onderdeel is de bestuurlijke context. Ja, daar wordt ingegaan ook op de rol van marktpartijen.
Raad en marktpartijen heel sterk, ja. Omdat het, en het heeft ook heel veel met informatie te maken van welke informatie delen we met elkaar. Mm-hmm. En daar kan nog een heel stuk in verbeteren.
Ja, want toch is er een soort van hang naar informatie binnen het sociaal domein. We moeten steeds maar meer weten, dus dan ga je als raadslid ook meer stukken lezen. En
ja, maar dan kom je nooit aan je 5, wat was het? 15,9 uur aan. Daar moeten we ook van af. He, dus dat is professionaliseren, dat hoeft niet politiseren. Dus niet iemand doodgooien met stukken. Dat doen heel veel colleges. Stuur alles maar naar de raad. Ook een beetje onder het mom van, we hebben een plicht om ze te informeren. Maar je hebt volgens mij veel meer de plicht om de relevante informatie te delen.
En wat wint een gemeenteraadslid ermee als dat gebeurt? Meer tijd om de straat op te gaan, ja, met inwoners te spreken?
Kijk, als je het onderzoek wat deel uitmaakt van dit onderzoek, is een deelonderzoekje geweest naar alle kaderstellende nota's in 6 gemeenten. Van wat staat er nou allemaal in? Dat zijn hele dikke nota's. Een kader zou eigenlijk, dat zijn toch 4 lijntjes waarbinnen je mag kleuren. Eigenlijk zou een kadernota toch 1 velletje moeten zijn. Wat gaan we doen? Wat mag het kosten? Hoeveel tijd? Wat moet er uitkomen? Zo. En dan in heldere taal. Nou, nu staan al die nota's helemaal vol met termen waar grote verschillen van bestaan. Wat we daaronder moeten verstaan. Dus een VVD kan daar iets heel anders in lezen. Eigen kracht. Dan iemand die in het sociaal domein heel begaan een sociale instelling heeft.
Is dat te veel kaders of onduidelijke kaders of beide?
Allebei.
Ja, helder. De rol van die marktpartijen, een dubbele en mogelijke tegenstrijdige rol, wat wordt daar precies mee bedoeld?
Nou, de marktpartijen hebben een belang, namelijk het voortbestaan. Mm-hmm. Dus hun taak voor lange tijd te kunnen uitvoeren. En daarin is het ook niet helpend als rommelige communicatie rondom plaatsvindt. En ze willen ook dicht bij de opdrachtgever zitten. Maar dan zitten ze vaak met de wethouder aan tafel, terwijl ze eigenlijk ook met raadsleden aan tafel moeten zitten.
Ja. Ja, en dat is dan weer een raakvlak met het derde punt, hè, die in de conclusie naar voren komt als bestuurscultuur.
Ja. Ja, Nogal, ja.
Dat nou, verschilt per gemeente blijkbaar.
Ja, dat verschilt per gemeente. Je hebt gemeentes waar een college zich zeer goed bewust is. Dat is ook in het onderzoek wel genoemd. Van het feit dat ze de raad mee moeten nemen. En dat ze eigenlijk samen met de raad in die kaders moeten stellen. Maar er zijn ook heel veel gemeentes waarbij het college gewoon het overgrote werk doet. En de raad alleen maar vinkt. Of gedaan is wat we met elkaar hadden afgesproken. Maar niet nadenkt over van, maar dit doen we nu. Maar wat zouden we eigenlijk in de toekomst willen gaan doen?
Ja, en dit is eigenlijk ook wel de hoofdboodschap. Hè? Als dit, mensen die dit onderzoek lezen, dat dit schreeuwt er eigenlijk uit.
Ja, dit schreeuwt naar ook het helpen van de raad. Want laten we even wel wezen, we moeten wel binnen die 15 uur blijven. Hè?
Ja.
Dus het moet niet meer zijn, het moet anders zijn. En de vraag is of iedereen dat wel leuk vindt.
Ja.
Want dat wordt ook verantwoordelijker. En je moet dan ook durven, misschien minder leuke dingen ook durven te bespreken met elkaar.
Ja, echt keuzes maken.
Nou en of.
En zeker de komende jaren waarschijnlijk.
Ja, ik herinner me nog een discussie dat de wet net was ingevoerd. En dat de gemeente Utrecht had bepaald dat schoonmaken bij bepaalde gezinnen gewoon niet meer vergoed werd onder deze wet. Want dat was gewoon een hulp in de huishouding, die kon je ook wel zelf. En er waren heel veel gezinnen die gewoon gebruik maakten van een voorziening die ze eigenlijk ook uit hun eigen zak konden betalen. Nou, ik weet nog dat het een storm was van verontwaardiging. Van hoe konden we die mensen die voorziening gaan onthouden? Nou, die discussie zullen we vaker moeten doen. Want we worden met z'n allen ouder. We krijgen meer mensen die zorg nodig hebben. Dus links of rechtsom zullen er gewoon pijnlijke dingen af en toe uitgesproken moeten worden.
Ja, en ook. En dan is dat dus weer de rol van het Rijk bijvoorbeeld. Een abonnementstarief met bepaalde kaders. Daarvan zeggen de gemeenten van ja, het heeft een aanzuigende werking. En dan zijn ze daar weer op gefocust. En dan is die waardediscussie komt dan.
Het Rijk zou zich er eens een tijdje niet mee moeten bemoeien. Dat staat ook in het rapport.
Ja, laten we richting de aanbeveling gaan. Ik denk dat als je nu luistert, dat duidelijk is dat raadsleden weer aan de sturen moeten komen. Dus vanzelfsprekend hebben wij een gemeenteraadslid gebeld. Dat is Robert Lievensen. En die gaat ook in op het onderzoek en heeft ook nog een vraag voor je. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
Bellen met de bestuurder.
Met Robert Lievensen, goedemorgen.
Goedemorgen Robert, fijn dat we je even kunnen spreken over het ROB-onderzoek. Voordat we daarop in gaan zoomen is het natuurlijk altijd handig dat onze gasten zich even voor kunnen stellen. Dus kun je even kort voorstellen.
Ja, ik ben, zoals ik al opnam, Robert Lievensen. Ik ben fractievoorzitter van Leefbaar Schouwen-Duiveland op het prachtige eiland Schouwen-Duiveland. En ik mag daarnaast voorzitter zijn van de commissie Raadsleden en Griffiers, waarmee ik ook nog een zetel heb in het bestuur van de VNG.
Ja, nou, mooie introductie. Nu heeft de ROB een onderzoek gedaan en daarbij wil ze eigen vraag beantwoorden. Heeft de gemeenteraad sturingsruimte in het sociaal domein? Ja. En benut hij deze ruimte volledig? En volgens de ROB zijn die... Is de sturingsruimte beperkt? Wat vind je van die conclusie?
Ja, ik heb daar natuurlijk sowieso als ervaringsdeskundige, als raadslid ook mee te maken. En ik onderschrijf die conclusie. Overigens hebben ze wel hele handige tips en tricks ook, hè, voor gemeenteraden om die sturing beter vorm te geven. Maar daar zitten dan in de praktijk ook wel wat haken en ogen aan. Want hun zijn heel erg op de kaders. Dat de raden beter in positie gezet moeten worden om kaders te stellen. In plaats van afwachtend te zijn waar het college mee komt. Van nou, dit zouden mogelijke kaders kunnen zijn. Zou dat omgedraaid moeten zijn? Daar ben ik het mee eens. Maar als je in de praktijk dan kijkt, dan is het zo dat ja, kaders zijn mooi als raadslid. En daar worden we heel erg blij van in de raadzaal. Maar met kaders kan je natuurlijk weinig als je bij de doelgroep, bij de kwetsbare mensen van je gemeente aan tafel zit. Want dan zijn die kaders veel te ver weg.
Kun je daar een voorbeeld van geven hoe dat gaat in de gemeente waar je nu raadslid bent?
Ja, nu hebben wij een vrij kleine gemeente, 34.000 inwoners. De gemeenteraad zit heel dicht op de bevolking en ook andersom. Dus dat is op zich natuurlijk wel een goed gegeven. Maar ja, als je bij iemand aan tafel zit vanuit de doelgroep en die heeft jeugdzorg nodig, maar krijgt het niet, om een reden die je helemaal terug kan voeren naar een kader, ja, daar heb je weinig aan op dat moment. Want je inwoner heeft op dat moment een probleem en wil daarmee geholpen worden. En het zal even die inwoner de spreekwoordelijke worst zijn hoe die dan geholpen wordt. Dus dan is het ineens niet meer zo abstract.
Maar is dat ook niet sturingsruimte bij een gemeenteraad om gewoon zo oplossingsgericht te denken?
Je hebt als raadslid natuurlijk ook nog die vierde rol, de verbindende rol, roep ik altijd heel erg hard, ook binnen de VNG. En dit is er één waarin je kan verbinden tussen de inwoner en anderzijds het uitvoeringsorgaan, wat dat dan uitvoert. En ook dat geeft het ROB elkaar net. Dus de wetten zijn heel erg gespitst op een uitvoeringskarakter. Ja, en daar heb je natuurlijk weinig sturingsruimte op.
Ja, nu met de resultaten van dit onderzoek, als je bijvoorbeeld eens doordenkt naar 5 jaar, hoe zou dan de wereld er verbeterd uit moeten zien in gemeenteraadsland?
Nou, ik denk dat op dit moment het probleem is, kijk, dat ze hebben dit onderzoek natuurlijk in 2 delen gedaan. Ergens in 2017 geloof ik dat het eerste de eerste oplevering kwam. Nou, dat was dat raden eigenlijk best vrij tevreden waren. Maar toen was de financiële situatie van alle gemeenten was wat dat betreft nog een heel anders dan dat het nu is. Wat je nu ziet, en dat is eigenlijk zonde, en ik leg dat ook gelijk even terug ook bij het kabinet en bij het Rijk. Nu gaat er ineens gestuurd moeten worden door de volksvertegenwoordiging, door de raden. En dat heeft dan ineens een financiële inslag. En ik denk dat dat echt wel op dit moment een grote zorg is.
Ik neem aan, is dat jammer als raad dat je vooral bezig bent met financiën en niet waar het eigenlijk om gaat, mensen helpen?
Nou ja, als je nu keuzes moet maken tussen het openhouden van de zwembad of moet gaan snijden in de uitvoeringstaken die door het Rijk bij ons zijn neergelegd met te weinig geld, dan baal je daarvan als een stekker. En dat is echt zacht uitgedrukt. Dus ik denk ook, en dat ROB heeft het ook gezegd, we hebben nu 5 jaar de tijd gehad, die is veel te kort en er is veel te weinig geld mee gerekend.
Nou, dat is een mooie conclusie en reactie op het onderzoek. We hebben in de studio een gesprek met Albertine van Vliet-Kuiper. Ik weet niet of je nog een vraag voor haar die haar wil voorleggen.
Nou, ik weet sowieso, ik heb inmiddels gelezen dat dit haar laatste onderzoek is als raadslid van de ROB. Dus ten eerste dank dat ze al die jaren haar inzet daarop heeft gehad. Dat wil ik dan om mee te openen. En ik heb toch wel dan ook een vraag van hoe ziet mevrouw Van Vliet nu? Wat is nu eigenlijk de belangrijkste tip of trick die wij als raadsleden, dus die kunnen wij dan ook gebruiken in de commissie raadsadvies, kunnen als handvat kunnen gebruiken om tot een verbetering te komen.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting, Robin Lievesen, raadslid in Schouwen-Duiveland en ook bij de VNG betrokken. Bedankt voor dit gesprek.
Geen dank.
Ja, tijdens het fragment soms knikken, dus ja. Te springen om een reactie.
Nee, ik vond het een hele waardevolle inbreng, omdat ten eerste hoor je weer iemand die uit de praktijk tegen de dingen aanloopt. En hij heeft ook helemaal gelijk dat geld moet niet de reden zijn waarom je ineens tot keuzes komt. Je zou eigenlijk veel meer die keuze moeten maken op die waarden, zoals wij dat in het rapport ook aanbrengen.
Maar toch zou een gemiddeld raadslid dan zeggen, ja, maar ik moet bezuinigen en ik ben met heel andere dingen bezig op dit moment.
Ja. Dat is verdrietig en triest. En dan kun je ook wel naar het Rijk kijken. Maar het Rijk heeft ook wel dingen aan zijn hoofd waar het geld naartoe gaat. Ik denk ook, ik heb mijn blog, ik heb hier ook nog iets over geschreven, genoemd. Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten. En dat meen ik ook echt. Zoek naar waar je wel. Het voorbeeld wat dit raadslid vertelt over kaders heb je niks aan als je bij iemand zit die tussen wal en schip valt. Nee, daar draait het om. Die kaders zouden eigenlijk zo moeten zijn dat binnen die kaders je altijd oplossingen kunt verzinnen. Snap je? Dat je niet tegen kaders aanloopt. Dat bedoel ik nou ook te zeggen met die beperkingen. Zoek naar de mogelijkheden en niet naar wat je beknelt.
Dus dan is het ook een tip voor een raadslid van op het moment dat je zoiets ziet in je dorp of je stad of waar dan ook van. Ga dan ook terug naar die kaders en ga de discussie weer aan in de gemeenteraad?
Exact. En ook een oproep tot een redelijke vorm van rebellie. Laat een wet ook niet alleen maar je hele leven bepalen. Kijk naar waar je de wet kan oprekken. Waar je de regels kan oprekken. Kijk naar wat de mogelijkheden zijn.
Ja, zijn afsluitende vraag was eigenlijk, wat is de belangrijkste tip die ik als gemeenteraadslid nou kan meenemen uit het onderzoek? Is dat er één? Zijn het er meer?
Ik heb daar wel even over nagedacht. Wat is nou de belangrijkste tip? Ik zou zeggen, de belangrijkste tip is, je bent volksvertegenwoordiger, je wil wat doen voor je stad. En voel je ook vrij om daarover na te denken. Wat is mijn rol in dat sociale domein voor mijn stad. En dan ga je anders denken dan welke nota's moet ik lezen, of welke rapporten moet ik lezen, of welke wetenschappers moet ik spreken. Nee, je bent een gelegitimeerde vertegenwoordiger die iets van iets mag vinden. Nou, en ik hoop dat mensen daar de lol van inzien.
Ja, in het onderzoek zijn natuurlijk ook andere partijen genoemd. College, griffier, want zo'n gemeenteraadslid zou dat toch ook samen moeten oppakken.
Ja. Ja, en er zijn gemeenteraadsleden in Nederland die dus dingen al aan het oppakken zijn. Die staan ook in het rapport beschreven. En daar ben ik dan wel weer, daar word ik helemaal warm van. Als een raadslid in Doetinchem zegt van ik ga met mijn raadsleden, want ik merk dat ik niet alleen niet weet wat een kader is, maar mijn mederaadsleden weten het eigenlijk ook niet. Laten we daar eens een workshop aan gaan wijden. Nou, dan denk ik van ja, dan zijn we helemaal op de goede weg.
En een griffier kan daarin ondersteunen?
Ja, natuurlijk. Die is de eerste raadgever.
Ja, er staat in het onderzoek investeren in ondersteuning en advisering van de gemeenteraad ten behoeve van ja, weer die kaderstelling.
Ja, omdat ik vind, dat is dat stuur.
Ja.
Maar het moeten wel vier lijntjes zijn en niet een rapport van 60 pagina's.
Dan ook natuurlijk de relatie tussen college en gemeenteraad. Hoe zou dat in zijn werk gaan in zijn praktijk? Moet een college en een raad, moeten die samen gaan zitten om afspraken te maken over processen, beleid en...
Mijn laatste waarneming was in een gemeente van 25.000 inwoners, waar de raad nog eigenlijk voornamelijk het gesprek voerde met het college. En de vraag stelde aan het college. En ik zei van, goh, ik ben nu bijna 20 jaar bezig om het dualisme te bepleiten. Ga eens met elkaar in gesprek.
Ja.
Dus ik vind helemaal niet dat het college moet daarin ook enigszins nederig kunnen zijn. Ja. Wacht eens af wat er uit zo'n debat in de raad komt.
Ja, want aan de ene kant, heb je dualisering, maar aan de andere kant moet je als college en gemeenteraad ook weer op een bepaalde manier samen optrekken.
Ja, maar dit is ook niet strijdig met elkaar, maar het gaat om de rol die je met elkaar hebt. En ik zie een college echt als een uitvoering van de opdracht die uit de raad komt.
Ja, ik denk dat we in de aanbevelingen nog...
Maar ik ben een believer, hoor.
Ja.
Er zijn met heel veel mensen die er anders naar kijken.
Ja.
Ik verheug me op de repliek.
Ja, die zal ongetwijfeld komen.
Die komt ook.
Ja. De aanbevelingen voor de gemeenteraad, college en de griffier gehad. Er staat ook nog een advies voor het Rijk, BZK en andere betrokken departementen.
Ja, en is die bij jou eruit gevallen dat er ook nog een advies is voor de burgemeester?
Nou,
want
voorzitter van de gemeente.
Namelijk, dat is een belangrijke speler. Ah,
het is altijd goed om de interview een beetje op de vingers te tikken. Dan gaan we nog even naar de voorzitter van de gemeenteraad.
Nee, want ik vind, als er nou iemand is die naast de griffier zo'n raad in die positie kan brengen, van joh, wat vinden jullie er nou van? En praat er eens met elkaar over, dan is dat de burgemeester. Dus ik vind hier ook een hele belangrijke taak voor de burgemeester leren. En voor het Rijk, tot slot, daar heb je helemaal gelijk in, hebben wij ook gezegd, ga nou niet tijdens deze periode van oefenen, vallen en opstaan, ook alweer de regels veranderen.
En ja, nog even toch even terugkomen op de rol van de burgemeester. Want ja, vaak denken college en raad, denk ik, na op het moment dat een formatieproces, coalitiebesprekingen. Zo'n rapport kan natuurlijk ook raadsleden aan het denken zetten van ik wil nu weer even terug naar die waarde. Ja. Welke rol kan een burgemeester daarin spelen? Want is het ook niet tussentijds de spelregels veranderen van je coalitie en alle akkoorden die er zijn?
Ja, dat zal verschillen van plek tot plek. Maar dat kan ik niet voor alle gemeentes zo bekijken.
Nee, maar wel duidelijk dat de rol van de burgemeester een hele belangrijke is.
Ik denk dat die echt eigenlijk verantwoordelijk is voor het gevoel van het senang gevoel wat bij een raad moet zijn. Ik heb grip op de materie en ik weet hoe ik moet sturen.
Ja.
Ik weet waar ik naartoe wil. En dat vind ik echt een rol van een burgemeester samen met de griffier om daar energie in te steken.
Ja,
maar daar tijd in te steken.
Ja, vooral tijd, maar daar is een burgemeester natuurlijk ook voor aangesteld. Hij is ook natuurlijk die verbinder tussen college en raad.
Ja.
Dus dat zou soms beter kunnen.
Nou, ik weet het niet of het niet goed gaat, maar ik merk wel dat er plekken zijn waar nog hele oude manier van omgaan met elkaar is. En dit vraagt ook om een transitie in de omgang.
Mm-hmm, ja.
Zoveel nieuwe taken en straks krijgen we ook de omgevingswet erbij. Dat betekent dat een raad ook niet meer... Ik kan niet meer achter een college aanhobbelen. En denken van nou, zij weten het beter.
Ja, nou, dan nog als laatste de rol van het Rijk. Er staat ook nog wat aanbevelingen in. Maar die blijft van tijdens het spel niet de spelregels veranderen.
Ja,
dat is de hoofdconclusie.
En dan heb je ook wat vertrouwen, hè? Want natuurlijk gaan er dingen fout. Maar er gingen ook vreselijk veel dingen fout toen deze taken nog bij het Rijk zaten. En de jeugd zat bij de provincie, er gingen ook dingen fout. Dus hou op met reageren op incidenten.
Ja, maar dat vertrouwen, dat is wel, dat vraagt ook wat aan, aan het Rijk.
Er wordt keihard gewerkt. Gemeentes weten echt wel wat ze moeten doen.
Nou, dat is een mooie afsluiting op het gebied van aanbevelingen. Ja, laten we toch afsluiten met een soort doorkijkje van het ROB-onderzoek is gedaan. Ja, wat moet nou echt blijven hangen? Wat hoop je dat blijft hangen als mensen dit onderzoek lezen?
Ja, ik ben, ik zei het net al, ik ben een believer. Ik geloof erin dat het prachtig is om raadslid te zijn. En dat het nog mooier is als je een trots raadslid bent. Die weet wat hij wil. En die in een discussie in de raad met elkaar tot stand weet te brengen dat de koers die gezet wordt in het sociaal domein door hun worden bepaald. En niet door aanbieders of door ambtenaren of door collegeleden.
Nou, dat is een mooie afsluiting. Ik denk voor ieder collegelid, burgemeester, wethouder, raadslid, maar ook mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein, hartstikke interessant onderzoek om te lezen, maar dat zal je alleen maar bevestigen.
Ja,
denk ik.
En vooral laten we de lessen proberen met elkaar te leren en dan de komende 5 jaar, nou, dan zie ik dat heel zonnig in.
En dan komt er weer een nieuw ROB onderzoek.
Dat weet ik niet, want ik ben eruit.
Ja, dat is
niet meer aan mij.
Nou, bedankt in ieder geval voor dit onderzoek en bedankt ook voor je tijd.
Geen dank.